Amsterdam.
Het is vandaag de laatste dag van de voorjaarsvakantie. De gele kentekens keren massaal terug uit de Alpen. Skis worden opgeborgen. De blauwe plekken worden vergeleken. In ziekenhuizen stroomden de polies de afgelopen weken vol met botbreuken door harde klappen en valpartijen op de piste. Als we aan botbreuken denken, denken we vaak aan snelheid, impact, verkeer en grote ongelukken. Hoge en snelle energie. Maar er bestaat ook een heel ander soort breuk. Niet op een berg, maar in een woonkamer. Niet na een sprong, maar na een misstap naast het bed. Een val in de douche of het bad, in plaats van een verkeersongeluk. En wat klein en onschuldig lijkt, kan dan een breuk zijn die niet zozeer iets zegt over de val, maar over het bot zelf. Over kwetsbaarheid die zich langzaam heeft opgebouwd. En zo'n breuk is vaak meer dan een medische diagnose. Het kan een kantelpunt zijn. Verlies van mobiliteit, minder kans om naar huis terug te keren, grotere afhankelijkheid van zorg. Terwijl deze breuken toenemen door vergrijzing, blijven ze relatief onzichtbaar. Daarover spreken we vandaag met dokter Daphne van Emden, traumachirurg bij Amsterdam UMC. Welkom Daphne.
Dankjewel.
Daphne behandelt dagelijks patiënten met complexe botbreuken, waaronder bekkenfracturen, en houdt zich daarnaast bezig met onderwijs en onderzoek binnen de traumachirurgie. En naast mij zit ook tweede presentator Tabe Bakker. Tabe, even persoonlijk, heb je ooit wat gebroken?
Goedemorgen. Ja, ik heb toen ik heel klein was, heb ik een been gebroken. En mijn moeder geloofde eerst niet dat mijn been gebroken was. Dus die zei, nou, ga maar gewoon slapen. Ik was echt 3 of zo.
Ja.
De volgende dag nog steeds pijn deed, zijn we naar het ziekenhuis gegaan.
Ja.
Een botbreuk, ja.
Nou, die heb je nog lang als excuus kunnen gebruiken, denk ik, bij je moeder, of niet?
Ja, van die ene keer dat je verkeerd is. Ja, toen mocht ik wel een paar keer uitzieken, zogenaamd.
Heel goed.
Herkenbaar.
Ja. De techniek is vandaag in handen van Max Waterreus. En mijn naam is Eva van der Zee. En welkom bij Radio Swammerdam. Daphne, we gaan het vandaag hebben over osteoporotische botbreuken.
Dat klopt.
Een spannende term. Kun je wat meer vertellen over osteoporose, misschien als eerste?
Osteoporose is beter bekend als botontkalking bij een groot deel van de mensen. En dat kan uiten in breuk van de pols, van de heup of van het bekken bijvoorbeeld. En het heeft dus te maken met dat je bot poreuzer wordt. Daarmee is het dus kwetsbaarder voor breuken. Eigenlijk, dus als je een kleine misstap maakt of een val, kan je al een bot breken.
Ja.
Terwijl dat bij mensen die jonger zijn of gezonder, want het kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld ziektes, niet voor zouden komen.
Ja. Dus wij denken dan, zoals ik net een beetje schets, denken we aan die energie, een val van een fiets of een skateboard. Maar dat is heel anders bij osteoporose.
Een fiets valt nog een beetje onder, en ja, allebei eigenlijk, kan heel hard vallen van een fiets. Je kan ook zacht vallen. Hè, maar je hebt echt met name ook verschillen, bijvoorbeeld bij bekkens, dat als je bijvoorbeeld van een gebouw valt, dan heb je een ander soort botbreuk dan als je valt van je fiets of in de tuin.
Ja.
En dat heeft te maken met osteoporose.
Ja. Okay.
Wat mij altijd helpt is een beetje de oorsprong van het woord begrijpen. Weet je dat toevallig?
Ja, nou, het is best wel goed te verklaren. Osteo of dat soort termen met os, dat is een woord in Latijn voor bot. En porose is poreus. Dus het is eigenlijk best wel...
Poreus bot.
Poreus bot.
Ja, oké. Okay. Ja. Helder. Ja. We kunnen door.
En dit is dus iets wat bij de leeftijd steeds erger wordt. Dus
ja,
dat,
ja,
is een leeftijdsding.
Het is met name bij ouderen bij vrouwen. Er zijn ook mannen met osteoporose, maar bij vrouwen is het veel meer voorkomend. Dat herkennen we denk ik allemaal in onze omgeving. Bijvoorbeeld een oma die een heup breekt. Dat is een typisch voorbeeld van osteoporotische botbreuk.
Ja.
Dus als gevolg van botontkalking of een polsbreuk. Dat zijn eigenlijk de bekendste breuken in Nederland.
Ja, die herkennen we snel inderdaad.
Ja,
de typische oma valt in de douche.
Ja.
Of, en hoe kan het dan dat ik dan toch dat beeld krijg van die piste als ik denk aan botbreuken?
Ja, dat is omdat denk ik omdat dat natuurlijk ook heel veel voorkomt.
Ja.
Pistes, daar gaat het ook sneller en breekt iedereen, best wel een heel groot deel van de mensen breekt wel eens wat op een piste. En auto-ongevallen bijvoorbeeld, daar breken mensen ook van alles.
Ja.
En fietsen zit er dus tussenin. Maar de ouderen die wat breekt, wordt best wel snel geaccepteerd ook.
Ja.
En ook al normaal gevonden. En heeft toch ook wat minder aandacht, denk ik. Vandaar dat je deze vraag stelt.
Ja.
En er zijn natuurlijk de bekende breuken, ook bij ouderen waar ik het net over had, heupen en polsbreuken. Maar er zijn ook wat minder bekende osteoporotische botbreuken. Zoals wervelfracturen geeft mensen heel veel last, maar ook bekkenbreuken. Ja.
Ja. En daar gaan we het vandaag over hebben, de bekkenbreuk.
Ja.
Kun jij een beetje een beeld schetsen van wat voor patiënt jij op de poli krijgt als we het over een bekkenbreuk hebben?
Ja, je hebt bij de osteoporotische bekkenbreuken, dat zijn ongeveer 8000 mensen per jaar, iets minder, misschien 7000. En dat zijn vaak dames, oudere dames van boven de 65, maar niet stokoud, om het even kort door de bocht te zeggen. Die nog wel actief zijn. Dus bijvoorbeeld in de tuin vallen, bij tuinieren.
Ja.
En een deel van de mensen die heeft echt meteen veel klachten en moet bijvoorbeeld tijdelijk worden opgenomen in een verpleeghuis. Nou, dat ze op de eerste hulp zijn geweest, kunnen ook niet meteen meer staan. En een deel bijt zich er doorheen. En gaat misschien wel naar de eerste hulp, maar gaat daarna weer naar huis of naar een verpleeghuis tijdelijk. En bijt door. En de mensen die ik soms om mijn... vaak op mijn poli dus zie. Dus als het is in een poliklinische situatie, betekent dat je niet opgenomen ligt in een ziekenhuis.
Ja.
Dat zijn mensen die steeds slechter eigenlijk gaan en niet meer goed kunnen lopen, omdat zo'n breuk soort van erger is geworden en meer klachten geeft. Dat is eigenlijk de andere categorie. Dus mensen die een iets stabielere botbreuk hebben, die niet meteen zorgt dat je immobiel bent geworden, maar wel een soort van in de loop van de tijd steeds meer klachten geeft, waardoor ze niet meer kunnen lopen en niet meer kunnen zelfstandig zijn.
Ja. En ik kan me dan voorstellen dat die mensen dus ook, omdat ze nog vitaler zijn en om zoveel doen, dat die breuk dan in eerste instantie ook minder invloed heeft.
Dat is waar, ja. En het kan ook zijn dat de botbreuken, maar dat voert best diep op de materie in, ook iets erger wordt, denken we. Maar daar zijn we nog heel erg hard naar aan het onderzoeken.
Ja. Oké, okay. En wat je zegt net al, 7000 per jaar, dat is best een aantal.
Ja.
Want even om ons mee te nemen, hoe vaak komt een heupfractuur bijvoorbeeld voor?
Een heupfractuur is ongeveer 17.000 of 18.000 patiënten per jaar.
Ja.
En 7000, en dat zijn dus eigenlijk voornamelijk ouderen.
Ja.
En als ik het heb over bekkenbreuk, heb je dus twee soorten, als je daar naar de registratie zou kijken, want je hebt de hoog energetische. Dat betekent dat er een serieus ongeval is geweest als oorzaak van een bekkenbreuk bij een jong iemand.
Ja.
En je hebt de mensen met osteoporosis, botontkalking. En dat zijn er ongeveer 7000, schatten we in.
Ja, dat is een flink aantal.
Ja, zeker.
Zeker als je het vergelijkt met alle botbreuken in Nederland.
Ja.
Dan is dat best wel eigenlijk een heel groot onderwerp.
Ja, en ook belastend voor de zorg, want een heel groot deel wordt opgenomen. Tijdelijk of langer, hè, in een verpleeghuis bijvoorbeeld. Dus dat is best wel een onderbelicht probleem. En we zien ze ook steeds vaker, dit soort patiënten. En waarom we zo'n sterke toename zien van deze patiënten is niet helemaal duidelijk.
Nee.
We hebben een onderzoek gedaan waarin we zien dat er een toename is van 44% in 10 jaar.
Ja.
En dat kan zijn omdat we er beter naar zoeken. Maar het is waarschijnlijk, als we dat internationaal vergelijken, door dat er echt meer zijn. En de oorzaken zijn daar nog niet helemaal achterhaald. Het kan zijn dat er een andere belastbaarheid is. Dus mensen zijn fitter, ouder. En dat ze daarom bijvoorbeeld een bekkenbreek en niet een heup. Maar het kan ook met voeding te maken hebben. We hebben daar nog niet een heel duidelijk beeld van.
Nee, en het is dus wel zo, want om even terug te gaan naar die osteoporose. Want jouw onderzoek gaat vooral over die osteoporotische botbreuken, toch?
Dus voornamelijk, echt,
waarbij het bot zelf ook al is aangedaan of ontkalkt is.
Ja.
Het wordt wat gevoeliger en daardoor breken mensen dingen makkelijker.
Klopt. Ja.
En wat maakt dat dan anders dan zo'n ander botbreuk om te behandelen?
Andere bekkenbreuk of andere botbreuk in het algemeen?
Nou, ik denk dat er een verschil tussen een botbreuk die ontstaat omdat dat bot al ontkalkt is, of versus een hoog energetisch
Ja, er zijn meer krachten voor nodig om een hoog energetische breuk. Dus dat is misschien voor iedereen thuis. Dat betekent dus dat er veel kracht nodig is geweest en dus vaak een groot ongeval is geweest als oorzaak voor de een botbreuk. Er zijn vaak zwaargewonde mensen. Die ook soms te maken hebben met, dus met bloedverlies. En allerlei andere soorten letsels. Dat zijn jonge patiënten. Er zijn meer krachten voor nodig.
Ja.
Dus dat zijn jonge mensen. Die kunnen ook wat grotere operaties aan vaak.
Ja.
En dat willen we heel erg voorkomen bij de ouderen. Bij de ouderen willen we zo minimaal invasief. En zo conservatief mogelijk behandelen. Omdat een operatie gelukkig heel vaak niet nodig is. Maar als het nodig is, willen we dat heel terughoudend in zijn.
Ja.
En het doel bij ouderen is ze zo snel mogelijk mobiel krijgen. Of dat nou met een operatie is of niet, dat laten we nu in het midden. Maar belangrijk is dat ze meteen uit bed kunnen. Want als je in bed ligt en je bent ouder, kan je heel snel complicaties krijgen. Zoals doorlichtplekken, longontstekingen, blaasontstekingen, dat soort dingen.
Ja.
En dat is helemaal niet een goede uitgangspositie. Als je
hoe doe je dat dan? De botbreuk die ik kreeg toen ik 3 was, daar kreeg ik heel mooi rood gips omheen. En ik mocht allemaal vriendjes mochten daarop tekenen. Maar ik kan niet mijn bekken in het gips stoppen, denk ik. Of hoe behandel je überhaupt een bekkenfractuur?
Ja, daar kan je heel veel boeken over vinden. Maar we hebben daar verschillende technieken voor. Ligt een beetje. Een bekken is een groot bot, zoals jullie weten. En het is een soort van cirkel. Als je dat in je hoofd zou doen, van hoe ziet een bekkenbot er eigenlijk uit? Dus je hebt een voorkant. De voorkant is eigenlijk de onderkant van je rug. En je hebt dan waar je heup in zit, dat is ook allemaal nog bekken. En waar je op zit, dat is ook allemaal bekken. En afhankelijk van waar de breuken zitten, behandelen we dat. We kunnen dat met platen doen of met schroeven. En op basis van het patroon van de breuk moeten wij bepalen hoe we dat doen. We zullen heel zelden buitenboord, ook in geval van zo'n groot ongeval, doen we wel eens een buitenboordstellage tijdelijk. Maar we kunnen geen gips doen, nee.
Dus je opereert en je schroeft en je brengt een plaat aan. En,
ja.
En op die manier. En gaat het dan ook weer uit op een gegeven moment?
Alleen als dat nodig is, als er een reden is. Dus iemand heeft daar last van of er zo'n ontsteking ontstaan of dat soort dingen.
Ja. Ja.
Dan haal je het er weer uit.
Ja.
Oké, en die mobiliteit die is dus heel belangrijk voor oudere mensen.
Ja. Ja.
En hoe vliegen jullie dat aan? Hoe proberen jullie dat dan zo snel mogelijk weer op gang te krijgen?
Nou, we hebben... Idealiter is daar een fysiotherapeut bij betrokken die met een patiënt probeert uit bed te gaan, mobiliseren noemen we dat in de medische wereld. Afhankelijk van het type breuk, een heel groot deel van de patiënten kan dat goed.
Ja.
In dit geval, bij ouderen. En komt dat goed in de loop van weken tot maanden en kunnen mensen uit bed en uiteindelijk weer zelfstandig wonen. En sommige mensen zijn ook gewoon gelijk zelfstandig. Maar er is een klein deel van de mensen bij wie dat echt niet lukt. En die mensen kunnen we soms met een kleine operatie, waarbij we dus schroeven plaatsen, dat is minimaal invasief, met kleine sneetjes, kunnen we ze sneller op de been letterlijk helpen. En
ja.
Na zo'n operatie mogen ze ook meteen staan. En dat is ook het doel. Dat is een heel klein deel van deze patiënten. Ja.
Oké, en je geeft aan dat je dat op verschillende manieren kan aanvliegen.
Ja.
En dan wil ik eigenlijk een bruggetje gaan maken naar jouw onderzoek. Ja. Het onderzoek wat nu speelt. Want er is niet een vaste manier waarop dat nu gedaan wordt in de Nederlandse ziekenhuizen.
Nee, we hebben pas sinds kort een richtlijn waarin we wel adviezen geven. Maar tot voor kort eigenlijk behandelden we in Nederland iedereen met zo'n bijvoorbeeld een breuk op de foto. Werd heel divers gehandeld in de verschillende ziekenhuizen in Nederland. Dus er wordt een foto gemaakt van iemand die pijn in zijn bekken had of niet kon lopen. En dan wordt er bijvoorbeeld een breuk gezien van het schaambeen. En dat is de meest voorkomende breuk. En dan werd er wel geadviseerd om daarop te lopen. Bij ouderen hebben we het nog steeds over. En dan werd er voor ze gezorgd. Hè?
Ja.
Dus in bijvoorbeeld een verpleeghuis of naar huis als dat ging. Of tijdelijke opname. Maar er was geen gestructureerd protocol van hoe moeten we dit nou behandelen. En wij hebben met onze studie gekeken, wat gebeurt er? Of kijken we eigenlijk nog steeds, want de studie is nog niet klaar. Van wat gebeurt er als we daar afspraken over maken? Iedereen een gestructureerd fysioprotocol, iedereen een pijnstillingsprotocol, verwijzen naar een oudere geneeskundige. En ook iedereen een CT-scan. Dat is wat we hebben gedaan. Dus we hebben dus gezegd, we denken dat dat beter is.
Ja.
Best practice is dan een chique vorm voor. Op basis van allerlei studies hebben we dat een soort protocol van gemaakt.
Hoe komt het dat er nog geen protocol bestond voor dit soort behandelingen?
Het is ook dus, mensen zien het niet. Ik denk dat dat ermee te maken heeft. Dus omdat mensen eigenlijk niet meer terugkwamen, weten we niet zo heel goed wat er gebeurde met die mensen. En was het dus ook niet een probleem. We zien dat ze toenemen. Er waren ook niet zoveel behandelopties. En ik denk dat heel veel mensen ook gewoon de impact van zo'n breuk een beetje onderschat hebben. Heel lang. Maar dat weten we allemaal ook niet precies. Dat is een goede vraag. Omdat er nu veel meer fitte ouderen zijn, is het gewoon meer aan de oppervlakte gekomen. En hebben we gelukkig nu wel een richtlijn waarin heel veel adviezen staan. En onze studie zoekt eigenlijk uit, wat heeft dat dan voor impact op die patiënt?
Want voor heupfracturen is dat er bijvoorbeeld wel, zijn er hele duidelijke paden die behandeld worden?
Dit is allemaal een eerste stap, dus we zijn wel goed bezig.
Ik krijg het beeld van een onderbelichte, eigenlijk is een onderbelicht soort breuk.
Ja.
En jouw protocolisering, zal dat een woord zijn, protocolisering, is een eerste stap in die, of is onderdeel van die, van dat het allemaal wat zichtbaarder wordt, en wat gangbaarder.
Ja, precies. Ja, en wat er ook uit de studie komt, ik denk dat het, al heel wat is dat we hier bijvoorbeeld zitten en erover hebben en dat, dat er aandacht voor deze patiënten is. Want dat, als je soms. Natuurlijk zie ik het topje van de ijsberg. Dat moet iedereen wel weten. Maar ik denk dat elke patiënt, als je soms de verhalen hoort van hoe ze geleden hebben.
Ja.
Bij dat hele kleine deel wat niet goed gaat. Dat is best wel erg om te horen. Of eigenlijk heel erg. En die mensen wil je toch kunnen helpen als dokter.
Ondergesneeuwd.
Een beetje ondergesneeuwd. En die gaan naar heel veel verschillende dokters. Kunnen op een gegeven moment niet meer lopen. Veel pijnstilling. En voor die mensen is die aandacht echt belangrijk en kan het verschil maken. Ja.
Oké. En hoe zijn jullie dan tot de keuze gekomen om dan dit onderzoek zo op te zetten? Waar kwam dat vandaan?
Nou, dat is best wel complex, omdat het meerdere problemen zijn. Ja. Er zit een diagnostisch probleem. Dus hoe kan je nou zo'n bekkenbreuk het best in beeld krijgen? Er zit ook best wel veel management achter. Dus wij dachten, wij gaan dat nooit in één keer oplossen. Dus wij hebben gedacht, we willen dus echt een richtlijn implementatiestudie. We doen dus ook helemaal niets geks. We geven alleen maar adviezen. Dus daar is niks spannends aan. Het is helemaal niks.
Ingrijpend.
Nee, we hebben eigenlijk echt de zorg georganiseerd in de studie. Ja. Dus ook bij bepaalde breukpatronen zit ook in het protocol dat er overleg wordt gepleegd met het Amsterdam UMC, met ons team. Van dit is een ingewikkelder patroon, overleg met ons. Want merendeel van deze patiënten komt niet in een academisch ziekenhuis terecht, maar dus juist in de normale ziekenhuizen.
Ja. Ja. En wat ik, het is een hele medische term, maar als je kijkt naar de titel van jullie studie, dan wordt daar genoemd een allereerst in het Engels, maar ook heel academisch klinkt het, een stepwedge cluster randomized controlled trial. Kun je uitleggen wat jullie daarmee bedoelen?
Ja, dat voert heel diep op de materie in. Maar dat heeft te maken met dat wij het per ziekenhuis
opbouwen.
En dat is eigenlijk het. En dat is allemaal voor statistische redenen.
Ja.
Per ziekenhuis wat opbouwen?
Het protocol, sorry.
Oh.
Goeie. Nee, dus we hebben per. Er zijn verschillende ziekenhuizen in onze regio die meedoen. En het stepwedge is dat de verschillende ziekenhuizen op een verschillend tijdstip mee gingen doen aan het protocol. En de reden is dat je dan statistisch beter iets kan onderzoeken.
Ja, dus dan begint het eerste ziekenhuis, dan het tweede. En stapsgewijs komen we er een beetje achter of het werkt.
Nee, dat is allemaal pas helemaal aan het eind pas te zeggen juist. Dus dan moet alles worden berekend. Dus echt door een speciale statisticus. Dat kan ik ook niet. Maar dat dan pas kan je wel zeggen. Je kan ook niet halverwege stoppen. Soort.
Oh, wacht. Dus het onderzoek is, we gaan kijken of dit protocol werkt. Oh, oké. Okay.
Ja, dat is het. Ja. Dat is het. Ja.
En dat hangt dus, dat is dus per verschillend ziekenhuis. Het is niet vanuit één ziekenhuis.
Nee.
En dat maakt jullie studie wel heel uniek.
Ja, dat het meerdere ziekenhuizen meedoen. En dat is ook nodig omdat ook zo de zorg georganiseerd is in Nederland. Ja. Dus Wat ik al zeg, bijvoorbeeld Amsterdam UMC valt dus zwaargewonde patiënten op. Daarom hebben wij meer kennis van bekkenbreuken te opereren. Dus we zijn daar meer mee bezig.
Ja.
Maar de ouderen die valt in de tuin bijvoorbeeld, die komt niet zo vaak bij ons op de eerste hulp. Dat is hoe de zorg in Nederland in onze regio, maar dat is in heel Nederland zo is georganiseerd. Dus die structuur wilden wij ook aanhouden in de studie.
Ja. Ja. Dus iemand die 5 botbreuken heeft, die komt bijvoorbeeld bij jullie, omdat het dan heel specialistisch is.
Ja.
En iemand die alleen zijn bekken
of zijn heup, ja,
of zijn heup mogelijk gebroken heeft, die komt dan gewoon in een perifeer of een lokaal ziekenhuis terecht.
Ja.
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 Oké.
Mag ik een vraag stellen?
Ja,
je had het over dat dus dit is specifiek voor mensen met poreuzere botten. Wat zei je nou?
Osteoporose.
Is er ook een seksenverschil, een genderverschil? Komt het meer voor bij bepaalde vrouwen of mannen?
Vrouwen, ja. We zien vooral bij de bekkenbreuken ook, maar ook heup. Maar bij bekkenbreuken is dat nog meer. Is dat de botbreuken voorkomen bij vrouwen. En dat is echt, dat komt door de hormonale afname. Na de menopauze nemen hormonen veranderen in het lichaam van een vrouw, waardoor botontkalking versneld wordt. Ja.
Oh, dat is wel vervelend.
Ja. Zeker.
Nou, goed dat je daar een protocol voor maakt.
Ja.
Zit je toch even goed in de studio zo met 2 vrouwen, Tawa?
Ja, dat is goed bezig, dames. Dankjewel.
Oké. En het is dus, wat jij net ook al aanstipt, Tawa, het gaat dus echt over, het is niet ingrijpend voor de patiënt, maar het gaat echt over het beleid.
Organisatie van zorg.
Ja. Dus het standaardiseren, het meer standaard maken per ziekenhuis.
Ja, precies. Ja.
En wat maakt dat jullie studie zo ervoor hebben gekozen om het zo groot op te zetten? Want dat is wel heel uniek hoe groot het is.
Ja, dat heeft puur opnieuw te maken met die organisatie van zorg eigenlijk. Ja, dus wij hebben meerdere ziekenhuizen nodig om die zorg te verbeteren. En daardoor is het dus meerdere ziekenhuizen.
Ja.
Ja. Sorry, ik vind het echt waanzinnig. Dus je hebt dus meer, wat je normaal gesproken doet met test of medicijnwerk bijvoorbeeld, is dat je dan controlegroep hebt. Dus je hebt groep A, groep B. En dan kijk je van, nou, werkt het? En dan check je bij B die het dan niet gekregen heeft of het werkt. Maar wat jullie doen, is dit met hele ziekenhuizen tegelijk doen. Dus je hebt een ziekenhuis, A ziekenhuis, B ziekenhuis, C ziekenhuis, D. Ja. Werkt het protocol? Ja. Het is een enorme studie. Je hebt echt een soort is een soort meta-laag waar ik nog nooit van gehoord had. Dat je dat op dat niveau kan aanpakken is echt huge.
Dat valt ook wel weer mee. Maar het is wel, dit is een bekende onderzoekstechniek hoor. We doen niks geks en dat doen ze bij andere ziektebeelden ook.
Oh ja.
Maar het is voor de bekkenbreuken wel iets nieuws. Ja. En voor trauma.
Staan ziekenhuizen te springen om hier aan mee te doen? Of vinden ze het bemoeienis?
Nee. Iedereen was er wel positief. Iedereen wilde wel meedoen. Het is natuurlijk ook niet zo'n grote wereld.
We kennen elkaar wel.
Ja.
En als we dan even gaan kijken naar de interventie, wat jullie zeg maar gaan doen of anders gaan doen met de studie. Wat zijn dan de paren die jullie veranderen? Hoe is het anders ten opzichte van de gewone praktijk?
Nou, wat we hebben gedaan is dat iedereen, waarvan we op de foto zagen dat er een bekkenbreuk was, op de röntgenfoto, een CT-scan geadviseerd. We hebben dus allemaal adviezen gegeven, we hebben niks verplicht. Het is allemaal heel vrijblijvend, zou ik maar zeggen. Ja. We hebben een protocol gemaakt voor de fysiotherapeuten. We hebben een protocol gemaakt om pijnstilling te optimaliseren. En bij bepaalde botbreuken en bij bepaalde klachten, dat als het heel lang aanhoudt bijvoorbeeld, hebben we gezegd, nou, misschien moet je dan overleggen met ons backend-team in het Amsterdam UMC. Van, zouden wij daar wat aan kunnen doen? Bijvoorbeeld operatief. We zien daar geen grote toenames van operaties. Dus we hebben helemaal niet heel veel meer mensen geopereerd eigenlijk. Dus we deden het dus ook heel groot deel al goed.
Ja.
We hebben nog geen resultaten.
Het is optimaliseren.
Het is optimaliseren en ook inzicht krijgen van hoe hebben we het nu georganiseerd en waar kunnen we het verbeteren?
Ja.
Ik denk dat dat een goede samenvatting is.
Ja. En want de primaire uitkomst, voor wat ik heb gezien, is dus die mobiliteit. Waar we het eerder ook al over hadden.
Ja.
Kun je meer vertellen over waarom dat zo belangrijk is en waarom we dat als uitkomstmaat hebben?
Ja, nou, wij weten uit heel veel onderzoeken dat het mobiel blijven bij ouderen heel belangrijk is. Want op het moment dat er spierverlies is, kunnen mensen in een negatieve spiraal terechtkomen. en complicaties krijgen. Zoals longontstekingen en allemaal andere nare dingen waar ze zelfs aan kunnen komen te overlijden.
Ja.
Ook bij deze breuken. Dus wij hebben gezegd, wij willen kunnen wel gaan. Onze primaire uitkomstmaat is, ons doel is mobiliseren.
Ja.
En wat ik zelf ook heel belangrijk vind, is zelfredzaamheid. Daar hebben we dan niet in de studie specifiek, maar heel belangrijk dat mensen weer in hun eigen omgeving terechtkomen met deze breuken. Dat ze niet in een verpleeghuis terechtkomen.
Oké. En kun je ons misschien meenemen op dit moment? Komen we dus zo weer op de studie, maar als jij nu een patiënt voor je hebt, die is dus inderdaad gevallen, bekfractuur.
Ja.
Wat zijn de stappen die je zet? Inderdaad, misschien die 65-jarige vrouw waar we het eerder over hadden.
Ja, of iets. Meestal zijn ze iets ouder. De gemiddelde leeftijd is rond de 75 tot 80. En dat zijn vaak. Dus ja, we waren er ook van. Die gevallen was in de tuin. Zelfstandig nog wonen vaker. Veel vaker dan bijvoorbeeld heupfractuurpatiënten. En die dan in de acute fase er doorheen gekomen zijn, maar dan steeds meer pijn krijgen. Dan als die op mijn poli komt, dan zal ik een nieuwe CT-scan bijvoorbeeld maken om het goed in beeld te krijgen wat er gebroken is. Want dat kan je gewoon niet op een normale foto zien. Nee. Bij een bekkenbreuk specifiek. En als iemand echt heel veel pijn heeft en heel veel pijnstilling nodig heeft en in een verpleeghuis bijvoorbeeld is vanwege die pijn en die immobiliteit, dan zou ik in sommige gevallen een operatie adviseren.
Ja. En dat verschilt dan dus nu qua diagnostiek, maar ook qua follow-up. Want vroeger verdwenen dus, wat je net ook al benoemde, verdwenen ze een beetje uit het zicht, die patiënten.
Ja.
Hoe is dat nu veranderd?
Nou, wat we hebben in de studie alleen, hè, dus wat dat is nog steeds niet. De follow-up is nog steeds eigenlijk buiten de studie heel beperkt. En dat is, vroeger zagen we mensen nooit terug. In de studie hadden we een protocolaire follow-up, dus kwamen ze wel terug. Maar nog steeds is het best wel beperkt. Er is natuurlijk ook de vraag, is dat nou nodig? Namelijk bij een heel groot deel van de mensen gaat het goed, maar bij een klein deel niet. Dus we weten ook nog niet zo goed wat nou verstandig is, of we die mensen wel of niet terug moeten laten komen. Maar hopelijk krijgen we er antwoorden voor. Maar het is wel een prettig idee dat als het niet goed gaat, dat we toch ergens dat er in het systeem, in het zorgsysteem, een soort belletje gaat rinkelen van, oh, dit is een patiënt die niet goed gaat. En dat is nog een vraag die we moeten gaan beantwoorden.
Ja.
Is zo'n follow-up, verwacht je dan dat een patiënt zelf weer terugkomt? Of gaan jullie bellen van, hoe gaat het nou?
Nou, in de studie was dat helemaal afgesproken. Maar daarna, we hebben de resultaten natuurlijk nog niet. En op dit moment hebben we in Nederland daar nog geen uniform beleid voor. Maar ik denk wel dat het verstandig is om mensen een keertje te bellen of een keer terug te laten komen als het lukt. Van, hoe gaat het nou? Ga je beter? Heb je goede zorg om je heen? Is er een valpoli of een osteoporose-screening gedaan? Om die mensen die echt niet goed gaan, wat misschien toch 20% is, te ondervangen. Ja.
Dat is sowieso in de zorg zo, toch? Dat eigenlijk is het van, ja, jij komt naar ons. En wij gaan niet echt soort van handen uitsteken om te kijken of het thuis ook, behalve bij heel sommige zorg, maar als ik bij de huisarts ben geweest voor iets, dan krijg ik niet een belletje na een maand van, is het gelukt?
Nou ja, we willen dat steeds minder in de zorg. Hè? Want er is heel veel onnodige follow-up. Maar er zijn misschien, soms hebben we ook wel meer follow-up nodig, maar daar moeten we gewoon antwoord op vinden.
Ja.
En bijvoorbeeld na een operatie komen de meeste mensen wel altijd terug op de polykliniek te kijken hoe het gaat.
Okay.
En als je op de eerste hulp bent geweest met een gebroken pols, zal een deel ook terug worden.
Oh, oké. Okay. Oh, het gebeurt veel vaker dan ik dacht.
Ja, alleen gelukkig heb jij dat dan nog niet meegemaakt.
Ja, dat boffen, ja.
Ja, maar heel veel mensen komen op polyklinieken terug om te kijken hoe het gaat, ook bij chirurgen, orthopeden. Ja.
En je benoemde net ook dat het soms ook gewoon levensgevaarlijk kan zijn.
Ja.
Of dat mensen echt overlijden aan de complicaties na zo'n bekkenfractuur.
Klopt.
Wat zien we dan gebeuren?
Nou, dan dat ze dus complicaties krijgen. Dus een longontsteking door de immobiliteit bijvoorbeeld. En daardoor komen te overlijden.
Ja. En dat nieuwe zorgpad wat nu wordt uitgerold of wat wordt getest, hoe zou dat kunnen veranderen? Verwacht je dat dat ook echt overleving kan verbeteren?
Daar is niet op. Onze uitkomst is echt op mobiliteit. Hè? Ja. Dus dat ze mobiel blijven. we hebben die verwachting. Niet dat wij dat kunnen doen, maar je weet het niet. We hebben daar nog geen resultaten van.
En wat zou voor jou echt een succes zijn uit deze studie? Wat hoop je dat het
Mijn belangrijkste... Kijk, wij kunnen nooit gaan zeggen welk stukje van dat pad nou het belangrijkste is. Omdat je alles erin hebt gedaan. Ja. En dat wisten we. Het belangrijkste voor mij persoonlijk is dat we het meer een beetje op de kaart hebben gezet. En heel veel informatie van die zorgonderdelen kunnen gaan gebruiken.
Ja. Ja,
om het allemaal weer iets beter te maken voor deze patiënten.
Ja, want als ik naar jouw achtergrond kijk, dan is bekkenfracturen en in de heup-bekkenregio, daar heb jij altijd veel aandacht aan besteed.
Ja.
Maar toch zitten wij hier nu om over deze specifieke patiëntengroep te praten.
Ja,
dus wat maakt deze patiëntengroep dan toch zo bijzonder of anders voor jou?
Nou, dat heeft wel echt te maken met de verhalen die je hoort en ziet op een polykliniek. Of niet altijd op de poly, maar in het ziekenhuis. Dat je toch patiënten ziet een paar keer zo per jaar of misschien wel meer. Die, waarbij je denkt, dit hadden we beter kunnen doen als in Nederland.
Ja.
Dat je dat best wel schrijnende gevallen van mensen die heel veel pijn hebben geleden. Echt heel veel complicaties hebben gehad van puur omdat we... niet zo goed georganiseerd hadden.
Ja. Ja. Vallen mensen een beetje tussen verschillende soorten artsen ook?
Ja, dat is precies het probleem. En je ziet dat een deel bij de fysio terechtkomt, of bij de huisarts, of bij de neuroloog zelfs, omdat er zenuwen klem zitten door de breuk. En er wordt soms gewoon echt niet gedacht dat het een bekkenbreuk is of een bekkenbreuk die slechter gaat als oorzaak. En dus in de mensen die er iets minder mee bezig zijn, weten er ook weer wat minder af van de opties die we hebben. En dat is soms wel pijnlijk om te horen.
Ja. Dus een arts die er minder... Jullie zien meer bekkenfracturen ook op een gespecialiseerd ziekenhuis, een academisch ziekenhuis, dan dat je in een normaal ziekenhuis zou zien.
Ja.
Oké. En want we hebben in Nederland wel een van de beste zorgstelsels van alle landen eigenlijk.
We zijn eigenlijk onze diamant aan het bijschaven.
Ja, dus we kunnen goed klagen, maar...
Ja, precies, dat is wel belangrijk iets. Ik zou graag willen dat veel mensen in Nederland dat ook beseffen. Dat wat we in Nederland hebben echt heel, heel goed is.
Ja.
En dit is onze... we zijn willen altijd beter.
Ja, hè?
En uiteindelijk is onze zorg heel goed. Maar dit is denk ik wel iets wat we kunnen verbeteren. Omdat het om steeds meer mensen gaat. En mensen steeds ouder worden.
Ja. Nou. En als we dit dan vergelijken met hoe dit bijvoorbeeld in het buitenland zou gaan. Ik weet niet of jij daar zicht op hebt. Maar is dit iets wat specifiek voor Nederland lastig is? Of heb je het idee dat het in andere landen nog veel erger is?
Nee, wat ik begrijp van internationale congressen en collega's die ik ken, is dat dit in West-Europa een universeel beeld heeft. Ik heb zelf in Engeland gewerkt en daar nog contacten. En ik heb veel contact met mijn Vlaamse collega's. Dat die zien dezelfde dingen eigenlijk. Dus dat is uniek. En dat weten we ook uit studies. Het is uiteraard een westers iets. Osteoporose is best wel een westers probleem.
Omdat het een ouderdomsziekte is?
En ook heeft ook met vitamine D en met zonlicht en genetische aanleg te maken. Maar we weten ook. En het is ook de zorg in low- en middle-income countries. Dus zorg bijvoorbeeld in Oost-Afrika is op een ander niveau. Die kunnen dit bijvoorbeeld niet bieden, allemaal wat wij wel kunnen. Ja.
En waar ligt dat dan aan?
Dat heeft echt met financiële en opleidingsmogelijkheden te maken.
De mogelijkheid tot ingrijpen is er überhaupt al niet.
Nee. Dus het is een westers ding.
Ja. Vanuit een westers perspectief.
Perspectief ook, precies.
Westers, oké.
Ja.
En want jij geeft ook onderwijs. Je geeft ook les, ook aan nieuwe chirurgen en traumachirurgen.
Ja.
Hoe zou je dit willen implementeren in het onderwijs? Of wat zou je mee willen geven aan nieuwe chirurgen?
Nou, we hebben bijvoorbeeld een paar weken geleden onderwijs weer gegeven aan alle chirurgen in opleiding. En wat belangrijk is dat mensen überhaupt weten wat de opties zijn. En dat er een probleem is en kan moet worden gevonden. Dus dat mensen niet hun ogen dicht moeten doen van dit komt al goed voor deze patiëntencategorie. Dus voor de ouderen met een bekkenbreuk. Maar dat sommige mensen niet goed gaan en dat we daar dan naar kijken. Ja. En dat is al een hele belangrijke message, denk ik. Ik ga er dan naar hun wel iets medischer op in. Maar
op in.
Ja, leg ik er iets meer over uit wat het allemaal is. Maar dat zijn dingen waar we doen. We geven ook cursussen. We zijn er weer voor onze regio nieuw aan het opzetten. We willen de website weer wat informatiever maken. Zo stapje voor stapje krijgt het onderwerp meer aandacht.
Hey, en hoe wordt zo'n protocol, dat diamant die je aan het bijslijpen bent, hoe wordt dat de standaard? Hoe wordt dat het protocol? Protocol, is daar een soort landsbreed orgaan voor dat regelt?
Ja, allereerst is de studie nog niet klaar. Er moet dan eerst helemaal verwerkt worden en dat soort dingen. En de data moet worden geanalyseerd.
En dan komt nog in journals terecht.
Ja, allemaal dat soort stappen. En dan moeten we kijken wat eruit komt. Misschien leeft het helemaal niks op. Dat kan ook.
Maar stel, je hebt echt een super flitsend protocol bedacht. Met andere mensen en zo. Maar hoe komt het dan uiteindelijk? Hoe wordt het dan het protocol?
Ja, er is een richtlijncommissie. Dat is helemaal georganiseerd vanuit de Landelijke Vereniging voor Medische Specialisten onder andere. En dat is voor alle ziektebeelden die wat veel vaker voorkomen, is daar een richtlijn voor. En die kun je dan updaten. En dat gebeurt helemaal volgens officiële standaarden, et cetera. Dat gaat heel officieel. Daar is een heel bureau voor in Nederland. En dat is ook de reden waarom we een diamant zijn, vanwege dit soort richtlijnen.
Dat is echt een autoriteit. En die bepaalt van, oké, ziekenhuizen, jullie gaan het nu zo doen.
Ja, en daar zitten experts in. En die kunnen soms ook heel goed met elkaar discussiëren. En daar gaan helemaal uitgebreide literatuurstudies aan ten grondslag eigenlijk liggen. Dus dat is iets waar we in Nederland gewoon heel sterk in zijn. En dat zou uiteindelijk, kan ons advies daarin terechtkomen als er een advies komt.
Hoe vaak wordt zo'n protocol ongeveer aangepast, verbeterd?
Dat ligt volgens mij een beetje aan wat er allemaal ontwikkeld wordt in het veld. Ik moet zeggen dat ik het niet precies weet, maar dat is eens in een paar jaar volgens mij. En er wordt ook wel af en toe, volgens mij is er ook een termijn dat er weer eens gekeken wordt, is er iets nieuws en kan je ermee aandragen, maar ik weet niet precies wat die afspraak
is. Dus wat jij probeert is best wel zeldzaam. Wat je aandraagt is vrij. Dat gebeurt niet elke dag, een protocolrevisie.
Nee, niet zo'n groot protocol. Want dat is ook echt een enorme klus. Hè? Ja. Dus dan gaan ze, daar zijn ze een jaar mee bezig. Hè? Ja. Met meerdere vergaderingen en stukken schrijven met helemaal op basis van de literatuur is heel veel werk. Dus dat moet je ook niet doen. Want anders ga je ook elke publicatie gaat er dan weer in en dat komt er ruis. Ik denk dat je dat heel netjes moet blijven doen.
Maar goed, voor zover ik het begrijp, is er eigenlijk een miniem protocol überhaupt?
Ja, het is best wel een beperkt protocol wat we nu hebben. En het is allemaal gebaseerd op adviezen van experts. Dus dat is eigenlijk de laagste graad van bewijsvoering.
Ja.
En dat hopen we dus te verbeteren. Lang verhaal kort.
Ja. En want, even een bruggetje hoor, maar het zegt ook wel heel veel over onze ouderenzorg. En over hoe we met die zorg en die complexere zorg, naarmate mensen ouder worden en dit soort problemen krijgen, hoe we daarmee omgaan. Want het is natuurlijk iets anders dan iemand die een bot breekt. We lossen dat op. Tabus, aantal weken gips. En hij huppelt weer verder op 3-jarige leeftijd.
Ja.
En hoe?
Dit is wel wat anders.
Ja, en het is ook, we weten allemaal dat die aantallen fors toenemen.
Ja.
En dat de zorg daarmee onder druk komt te staan. Er wordt best wel gestuurd op dat we moeten doen wat verstandig is. Dus niet te veel, niet te weinig. Ja. En dat maakt het een lastige balans.
Ja.
Ik denk dat wij allemaal nog zoekende zijn hoe we dat het beste kunnen doen in de zorg. Je wil aan de ene kant niet te veel doen voor ouderen, niet onnodig behandelen. Maar soms moeten we misschien wel behandelen om zelfredzaamheid te behouden.
Ja, een ingreep kan natuurlijk ook veel gevolgen hebben voor oude mensen.
Ja, en het moet ook zinvol zijn. Hè? Ja. Er zijn allemaal hele mooie termen voor, zoals passend en passende zorg moet het zijn. En soms is passende zorg wel een keer op de poli terugkomen.
Ja.
En we moeten denk ik ook heel goed kijken naar welke patiënten. De ene patiënt is niet de andere categorie. Wat we in een studie hebben gevonden is dat heupfractuurpatiënt is best wel de groep, lijkt onze groep natuurlijk best wel op. En wat je ziet is dat die patiëntencategorie veel fragieler is. veel meer al met hulp thuis wonen of al in het verpleeghuis wonen, verzorgingshuis. En dat de heupfractuurpatiënt eigenlijk een tikkeltje fitter is. Dus we moeten niet allemaal over één kant gooien. En ook, dat is misschien ook een belangrijk iets wat ik de afgelopen jaar heb geleerd en ook uit de literatuur weet, is van de bekkenbreuk patiënt is niet één patiënt. En dat is eigenlijk iets wat we steeds meer over te weten komen. En dat is ook, daar is die grote studie ook een onderdeel van. We zien dat dat niet alleen die patiënt is met dat breuk op de foto, maar het is ook een patiënt met een hele uitgebreide heiligbeenbreuk, waar je heel veel zenuwproblemen bij kan hebben. Dus we moeten daar meer over weten. We moeten ze zien en niet allemaal onder één noemer vangen. En ook niet hetzelfde trekken als de heupfractuurpatiënt, wat er merendeel voorkomt.
Ja,
omdat die veel slechter zijn.
Ja.
Die zijn slechter, dus daar snap ik ook heel goed de discussies die nu gaande zijn over wel of niet opereren bijvoorbeeld. Maar dat is dat geldt gewoon niet één op één met deze categorie. En elke patiënt is anders en uniek en heeft zijn eigen redenen. Dus daar moeten we ook altijd nog over nadenken.
Ja, want ik hoor een stukje polijsten en een diamantpolijsten.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk ook te maken met een enorme vergrijzing.
Ja.
En we komen toch straks in een situatie waarin we niet iedereen meer kunnen helpen.
Nee.
Is dat ook een stukje achtergrond van jullie onderzoek? Of is het echt puur het optimaliseren van de huidige zorg?
Het is ook inzicht krijgen.
Ja.
Überhaupt registreren, hoe vaak komt dat voor? Dat is al een heel gedoe. Daar hebben we al niet heel veel inzicht in.
Nee.
Wat hebben die patiënten dan eigenlijk? He, want het, op de foto of op een CT is al heel anders. Wat gebeurt er met ze? Wat we weten is dat gewoon een heel groot deel heel goed gaat. Dus daar hoeft ook al die zorg misschien helemaal niet heen.
Nee.
Het gaat om het deel wat niet goed gaat. En ik denk dat al die informatie al heel nuttig is.
Ja, want hebben jullie bijvoorbeeld überhaupt het verschil tussen een osteoporotische bekkenbreuk en een energetische bekkenbreuk altijd al? Of?
Ja, die registraties, daar hebben we een studie over geschreven, zijn al best wel bijzonder ingewikkeld.
Ja.
Dus daar hebben we al niet fantastische getallen over. Dus dat is al dat je denkt, nou, dat zou wel beter kunnen. De registratie van de letsels.
Ja.
Wie heeft wat en wat is er dan gebroken?
Ja.
Ja.
En heb je ook bepaalde inzichten hoe je denkt dat we het beste kunnen voorbereiden op die vergrijzing?
We hebben er allemaal natuurlijk onze ideeën over. Maar het moet met name wel onderkend worden. En dat is een heel breed politiek onderwerp. Het moet aandacht krijgen. Want we kunnen onze kop niet in het zand steken.
Nee.
Want het gaat komen en we weten het. Ja.
Ja. Ja. En heb jij het idee vanuit je huidige kliniek nu dat daar genoeg capaciteit, mankracht voor is om dat op te vangen? Want als je zegt dat het nu... Je kunt ook de cijfers teruglezen over die fracturen.
Ja. Ja,
het is al verdubbeld in de afgelopen jaren.
Ja, nee, je hebt wel... het is wel soms... het is heel politiek. En we moeten niet... Ja, bezuiniging op zorg en dat soort dingen zijn wel ingewikkeld. Maar goed, ik denk dat het... ik denk dat we daar nu al wel best wel tegen de randen van ons kunnen aanlopen. En we weten nog niet wat er komt. Hè? Initiatieven die kleine initiatieven kunnen heel veel helpen op de werkvloer. Zoals zorgpaden ook bijvoorbeeld vanuit een ziekenhuis naar een verzorgingshuis. Of een revalidatieplek hebben we het dan over. GRZ, geriatrische revalidatieplekken zijn dat.
Ja.
Die zijn heel belangrijk en daar moet goede samenwerking mee zijn om het allemaal houdbaar te maken voor de toekomst.
Dus dat samenwerken.
Samenwerken.
Kijken naar andere specialisten.
Ja, en dat is een enorm politiek probleem. Als in probleem samenwerking. Dus daar moeten zorgverzekeraars staan daarachter. Ziekenhuizen moeten samenwerken. Dat gebeurt ook allemaal, maar het is wel moeilijk. Ja.
Het is een lastig pakket.
Ja.
Oké. Nog iets anders wat ook wel speelt. Tabe heeft het eerder in de aflevering al aangestipt. Het is ook wel een beetje een gendergerelateerd probleem.
Ja, het is...
Dat komt door die hormonen.
Ja.
Ja, wat we zien is dat dus 90% geloof ik wel... 80-90% van deze breuken voorkomt bij vrouwen. En dat weten we ook. Dat komt door osteoporose. Het is zelfs nog iets meer dan bij de heupfractuurpatiënt. Dat is wel interessant. En wat belangrijk is dat we daar beter, dat osteoporose-screening beter moet plaatsvinden. En daar zijn we in Nederland niet zo goed in. Dat zou een belangrijk verschil kunnen maken. Dus osteoporose-screening is een onderzoek dat kan gedaan worden via de huisarts of via de ziekenhuizen om te kijken hoe ernstig is de botontkalking. En als we dat beter zouden behandelen en misschien ook meer onderzoek in doen, hoe kunnen we dat beter behandelen? Zijn er meer middelen, et cetera, dan kunnen we dit ook voorkomen.
Ja.
Is een belangrijk, toch? Voorkomen is beter dan genezen.
Ja, absoluut. Ja. Ja, dus dit is een heel belangrijk onderwerp. En ja, dus daar heb je funding voor nodig, voor onderzoeken, et cetera, et cetera. Ja,
maar ik mag iets heel doms vragen. Je zei dat het kwam door te veel, door hormoniale. Ik ga allemaal dingen verkeerd zeggen, denk ik. Maar de reden dat bekken sneller poreus worden bij vrouwen komt door een hormoniaal verschil dat vrouwen hebben. Ja. Kan je daar niet al voorkomen? Of wordt dat dan heel Frankenstein?
Dat de mensen niet in de menopauze komen, bijvoorbeeld. Of
dit is wat ik bedoel met ik ga een domme vraag stellen. Ja. Maar,
Nee, er zijn verschillende. Dat is dus ook een heel vak apart. Dit is heel, best wel ingewikkeld. En er zijn heel veel medicijnen die voor verschillende aangrijpingspunten op dit proces kunnen werken. En er zijn complexe protocollen waar internisten naar kijken van wie moet wat krijgen. Maar het belangrijkste is vitamine D. En dat er ook onderzoek wordt gedaan hoe ernstig het is. En ook meer misschien gericht hierop. Maar daar kunnen we veel meer in dan we nu ook gebruiken. Dus wat jij zegt is voorkomen is beter genezen. De überhaupte behandeling is al... want Nederland heeft dus, wat ik al zei, een hele lage behandelgraad van osteoporose. Daar kunnen we al wel slagen in maken. Ja,
ja, want er is eigenlijk nog helemaal geen systeem voor.
Jawel, 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 maar niet, wordt niet zo goed toegepast. Nee. Ja, ja.
Oké, okay, want een vrouw komt bij de arts. Ja. Hoe begin je dan over osteoporose? Wordt dat vastgesteld?
Nou, dat wordt meestal, nou, bijvoorbeeld, ik kan natuurlijk met name vanuit mijn bril zien, is dat als ze bijvoorbeeld een polsbreuk hebben of een breuk die komt door osteoporose, moet er eigenlijk gewoon bij iedereen osteoporose-screening worden gedaan of volgens het protocol gehandeld worden. En bijvoorbeeld bij heupfracturen hoef je niet meer de screening door. En dan word je eigenlijk meteen behandeld. Maar we zien dat een heel groot deel van mensen die zo'n botbreuk hebben eigenlijk een beetje, die niet aan die screening door toekomen. Dat is eigenlijk, als we dat beter krijgen, dan kunnen we dit ook veel meer voorkomen.
Ja. Ja. En er is dus wel een behandeling of iets?
Ja, er zijn behandelingen. Die kunnen wel, er zijn verschillende protocollen voor, ligt aan de ernst en waar, et cetera. Dat is een heel ingewikkeld stroomdiagram. Maar dat moeten we in Nederland wel kunnen verbeteren, denk ik.
Ja. En is dat iets waar jij vanuit jouw kliniek echt zou zeggen, daar ligt echt een sterk verbeterpunt?
Ja, daar zijn we zelf ook wel, ben ik ook bij betrokken. Maar daar is bij de overheid bijvoorbeeld, bij het Zorginstituut, ook heel veel aandacht voor om dat te verbeteren. Dat is wel echt bekend. Ja.
En dat zou bijvoorbeeld ook helpen om mensen minder vaak terug te laten komen met nieuwe fracturen.
Ja, en overleving echt. Ja. Want hoe meer breuken, hoe groter de kans dat een osteoporose patiënt er kan komen overlijden of in een verpleeghuis terechtkomen.
Ja.
Eva, mag ik tussendoor even vragen? Ik ben heel benieuwd, Daphne. Wat heb je eigenlijk voor papiertjes voor je liggen?
Oh ja, ik ben altijd voorbereid op dingen.
Ja, dus,
ik heb
goed,
het wat Eva wilde vertellen, staat hier. En de aantallen letsels van de 65-plussers en hoe vaak ze op de eerste hulp komen, dacht ik.
Even wat cijfers erbij.
Cijfers erbij.
Ja.
En hier ook eigenlijk, dit zijn allemaal cijfers.
Ja, ja, de cijfers. Ja. Ja.
De cijfers.
We zijn toch met wetenschap bezig.
Ja. We zijn toch met wetenschap bezig.
Ja.
Je noemt het wel 80-90% bij de vrouwen.
Ja, ik zal even op mijn papiertje zoeken of dat echt... Wacht even, want ik heb dat volgens mij wel... Het is volgens mij echt... 82% is het in onze studie.
Dat is fors.
Ja. 82% is vrouw.
Ja.
Van de... Oké, woe, ja.
Ik kan me dan ook voorstellen dat als er dan een man met soortgelijke klachten op de poli komt... Ja. Dat misschien ook nog een beetje ondersneeuwt of nog minder snel gediagnosticeerd wordt.
Ja, dat is een goede vraag. Ik moet, als ik terugdenk aan mijn poli, dan kan ik echt maar enkele mannen herinneren. Het is echt... Namelijk vrouw.
Ja.
Maar er komt ook wel eens een man. Ja.
Durf jij te speculeren over of zeg maar het een beetje of dat het ook een beetje het patriarchaat is waar je tegen vecht? Dat dat een onderbesneeuwde behandeling of onderbesneeuwde ziektebeeld is? Omdat het nou eenmaal gewoon meer voorkomt bij vrouwen?
Nou, dat vind ik lastig. Ik denk dat het eerst überhaupt meer van het ziektebeeld moeten weten. Hmm. Want wat we tot 10 jaar geleden was dit gewoon. In mijn opleiding werd iemand gewoon met zo'n pubusbreuk en die zagen we nooit meer terug klaar op de foto. En ik denk dat wat ik net zei is van het is een breder ziektebeeld. Er zijn verschillende patiënten die daar vastzitten die ook gewoon echt goede levenskwaliteit en verwachting hebben. En waar we gewoon voor willen gaan. En ik denk dat we meer inzichtelijk moeten krijgen wie, wat, hoe hoe we ze het best kunnen behandelen. Wat je vraag was of...
Of je denkt dat dit... eigenlijk is mijn vraag anders. Als dit bij mannen was voorgekomen de hele tijd... Denk je dat het dan al lang en breed geprotocoliseerd was?
Weet ik niet. Dat kan ik niet zo zeggen.
Nee. Okay, sorry dat ik het vroeg.
Nee.
Er zijn natuurlijk
terug naar de wetenschap.
Er zijn natuurlijk wel altijd... Er is wel een stukje discussie over vrouwenzorg... en hoe dat oneerlijk is en onevenwichtig qua studies. Ik kan me ook voorstellen dat daar lastig is om daar iets over te zeggen.
Ja, dat kan. Ik zit daar te diep voor in, dus ik kan dat niet zeggen. Maar ik snap jullie vraag wel, dat lees ik natuurlijk ook. Maar dat daar zit ik te diep voor
ook
in
daar
het onderwerp.
Zelf wordt ook weer geen onderzoek naar gedaan natuurlijk.
Nee.
Wat je wel nog had benoemd, is dat radiotherapie een rol zou kunnen spelen.
Ja, dat is maar een heel klein deel van deze patiënten. Bij radiotherapie zien we dat bot sneller eigenlijk ontkalkt. Daar zijn we pas net mee bezig eigenlijk met die studies. Dat we zien, daar komt het er ook wel vaak voor, deze breuk. Dus let erop.
Yeah.
In kader van follow-up na radiotherapie. Na bijvoorbeeld anuscarcinoma. Dus anuskanker komt het dus voor. En ook veel meer bij vrouwen. Dat is eigenlijk nog echt een begin van waar we mee aan het zoeken zijn. Maar we zien wel van, dit moeten we ook wel verder onderzoeken. Zo moet je het zien.
Ja. Dus wat eigenlijk wel opvalt is dat er specifieke groepen zijn. Groepen mensen die vaker die bekkenfracturen zouden hebben.
Ja.
En daar zouden we op in kunnen spelen.
Ja, dat is waar we met onze onderzoeksgroep naar kijken. Dus bijvoorbeeld de vrouwen. Maar mensen die geen osteoporosebehandeling hebben. Maar ook mensen met bestraling. Of mensen die bijvoorbeeld... minder spierkracht hebben in de billen. Dat zijn allemaal dingen waar we naar kijken.
Ja. Oké. Ik vind het een prachtig doel. Ik vind het ook heel mooi, Tabe, wat jij ook wel een beetje in de uitzending hebt gebracht. Dat het inderdaad om het aanscherpen van een diamant gaat.
Ja.
Want het is niet zo alsof de zorg helemaal...
Dat waren Daphne's woorden. Het slijpen.
Daphne's woorden, het slijpen van een diamant. Ja, dat is natuurlijk wel iets moois. Maar nog steeds. Het is dus wel best wel een onderbelicht probleem.
Ja.
Want als we het over 7000 hebben. Ja. Versus, jij hebt de papiertjes voor je. Ja. Maar hoeveel heupfracturen waren er
17.000?
Nou? 17.000. Nou, heupfracturen. Ik denk dat iedereen wel om zich heen iemand kent.
Oh, 19.000.
19.000 zelfs.
Ja. Nog meer. Ja.
Ik denk dat iedereen wel iemand om zich heen kent die ooit een heup heeft gebroken.
Dit is per jaar?
Ja.
Okay.
Ja.
Dus als je dan op aantal bekkenfracturen zit, 8000, 7000.
Klein dorp is dat.
Dat is een klein dorp aan mensen per jaar. Ja. Daphne, heel erg bedankt voor de inzichten in het onderzoek. We hebben natuurlijk ook altijd nog een eindvraag. En dat is de eindvraag, wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen?
Ik weet zeker dat voor een klein deel van de patiënten... een kleine operatie een heel groot verschil kan maken.
Ja.
Dat is nogmaals, ik ben chirurg, ik vind opereren leuk. En voor sommige mensen kan dit helpen. En ik wil echt niet bij iedereen doen, alleen bij wie dat nodig is. En ik denk dat ik dat nooit helemaal zou kunnen, of nooit zou kunnen bewijzen, omdat het een moeilijke patiëntencategorie gaat, maar dat het wel echt helpt, omdat je het echt ziet.
Ja.
Mensen kunnen echt de dag na de operatie weer lopen. En dat is denk ik iets.
En is het voor jou ook iets om soms als chirurg... want je hebt ook wel eens het stereotype... chirurgen willen altijd snijden.
Ja.
Is dat voor jou ook iets om juist soms te kijken... van nee, dat ga ik juist niet doen?
Ja, of? Nee, dat is wel een beetje een clichébeeld. Een heel groot deel van de chirurgen... een merendeel van de chirurgen zal niet snijden als het niet nodig is. We doen dat echt alleen als het nodig is.
Ja.
En ook echt met een hoge drempel, dat wil ik even benadrukken. Want dat is de kunst van het vak, is de juiste patiënt opereren.
Ja.
Alleen dat bewijs is soms lastig.
Ja. En ook naar de toekomst toe is dat dus ook iets wat steeds meer moet.
Ja, bij sommige patiënten wel, maar een heel groot deel niet.
Ja. En als we de hele populatie zien, dan kunnen we straks misschien niet iedereen meer.
Nee, ik denk dat het misschien niet eens heel veel meer. Ja, misschien hebben we nu al de mensen te pakken die niet goed gaan. Die komen misschien al, dat weten we niet.
Oké. Okay.
Ja. Ja.
En wat hoop je, wat voor vervolgstappen zou je straks willen zetten?
Ja, ik denk dat het belangrijk is om. De belangrijkste vervolgstap is echt afhankelijk van wat uit de studie komt.
Ja.
En dat weet ik ook echt niet. En op die manier wil ik dan al die kleine onderdeeltjes waar we gezegd hebben, kunnen we kijken naar de CT-scan? Moeten we die wel of niet altijd doen? Nou, dat zijn belangrijke stappen.
Daar gaan we naar kijken. En dat is ook mooi iets om mee te geven aan de mensen thuis.
Ja.
Oké. Heel erg bedankt, Daphne, voor je inzichten. Ik wil graag iedereen bedanken in de ruimte.
Iedereen in de ruimte? Of
iedereen in de studio. En dan wil ik dat graag even gepast doen. Allereerst Daphne, heel erg bedankt voor je inzichten. Daarnaast Max Waterreus aan de techniek. Tawe voor de prachtige vragen. Heeft u zelf nog vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via social media of mail naar de redactie @radioswammerdam.nl. Op Instagram, Blue Sky en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag nog geüpload op alle podcastkanalen. Dan kan iedereen ook terugluisteren of delen. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde plek, is er een uitzending van Mamo Schaap over perspectieven op de Etrus.